aflevering van Burnout to Boss Babe. In deze aflevering spreek ik met Laurentine van Landegem, die je misschien wel gaat kennen van Clouds of Fashion, Glow Community of misschien al wel eens hebt gezien op tv, want zij heeft ook een appearance gemaakt in een programma enkele jaren geleden. En in dit gesprek praten we eigenlijk niet over de Boss Babe die je gaat kennen van toch enkele jaren geleden, maar over haar nieuwe weg, over haar huis in Spanje dat ze kocht en eigenlijk toch besefte dat ze daar niet thuis hoorde. En haar nieuwe ontdekking, of haar belangrijkste ontdekking in haar leven momenteel, dat is haar liefde voor God en het geloof. Zo, lieve vrienden, welkom op de nieuwste aflevering van Burnout to Boss Babe. In deze aflevering spreek ik met niemand minder dan Laurentine van Landegem. Nu, Laurentine ken ik al heel lang, maar jullie gaan ze waarschijnlijk ook wel kennen van ja, Instagram of andere social media of zelfs tv misschien zelfs. Maar daar gaan we vandaag eventjes over praten. Laurentine, voor wie dat de voorbije 10 jaar niet op Instagram heeft geleefd, nieuwe naam heeft voorzien voorbij komen of nooit in Clouds of Fashion is geweest in Antwerpen, waar je een heel groot deel van jouw carrière is geweest, kan je ons vertellen wie je bent?
Ja, dat wil ik heel graag, maar ik vind dat tegenwoordig een moeilijke vraag. Ik heb me lang geïdentificeerd met de dingen die ik deed. Dus ja. Toen ik inderdaad Clouds of Fashion had, dan zei ik, hallo, ik ben Laurentine, ik ben oprichter van Clouds of Fashion, winkel. En dan ging ik helemaal uitleggen wat Clouds of Fashion was en dan ging het eigenlijk helemaal niet meer om mij. Nu zou ik altijd beginnen met, ik ben Laurentine, ik ben 30 jaar, ik woon momenteel in Amsterdam, maar ik heb lang in Antwerpen gewoond. Ik ben al 10 jaar onderneemster. Ik ben een redelijke spring in het veld. Ik weet niet, ik zou me niet meer per se omschrijven met wat ik dan precies doe. Als ik het voor deze podcast doe, dan denk ik dat het beste is om te vertellen. Inderdaad, ik ben op mijn 20 jaar begonnen met een onderneming die Clouds of Fashion heette. En ik ben dan gestopt met studeren om een passie te volgen. Dat was toen, dacht ik, mode. En dan is dat eigenlijk van iets heel kleins heel snel naar iets groots gegaan. Van een blog naar, maar zo misschien straks nog wel verder op ingaan, maar van een blog is dat dan, had ik plots 4 winkels, een webshop, een boek uitgegeven, grote evenementen georganiseerd, waarvan 1 nog steeds de grootste modeshow in België met 2000 bezoekers. Oh. Toen had ik een burn-out. Dus mijn verhaal is eigenlijk omgekeerd gegaan. Dat had ik al aan u ook aangegeven. Ja. Maar ja, de podcast heet van burn-out naar Boss Babe. Wat zeker natuurlijk kan. Maar bij mij is het omgekeerd gegaan. Ik ben van Boss Babe naar burn-out gegaan. Wat zeker ook iets is wat best vaak voorkomt, denk ik. Dus ik had een burn-out. Ik heb uiteindelijk, niet alleen door die burn-out, maar dat was dan toch wel een soort van de doorslaggevende factor, heb ik mijn merknaam verkocht aan Zep. En Zep is een retailer in België, die jullie waarschijnlijk wel kennen. Heb ik nog 4 collecties binnen hun concept uitgebracht. En dan was ik een vrije vogel, ben ik gaan reizen, heb ik van alles gedaan. Heb ik ook Glow Community opgezet. En daar hielp ik vrouwen weer in verbinding te komen met zichzelf, maar ook met andere vrouwen. Maar ik heb nu besloten om dat stop te zetten. Als deze podcast online komt, dan is dat ook al gewoon wereldwijd bekend. Ja. Dus dat is wat ik de laatste jaren heb gedaan. En ik heb ook in Spanje gaan wonen en in Ibiza en in Amsterdam. En nu woon ik dus hier en ga ik ook blijven hier.
Ja, blijven. Oké.
Okay. Ja, wow. Dus dit was helemaal niet kort.
Nee, het is helemaal niet kort. Ik vind, maar het is eigenlijk mijn eerste vraag was ja. Allee, jij en ik, we kennen elkaar, ik denk, toch wel meer dan 10 jaar ondertussen. Een oud vriendje dat bij mij in de klas zat, in KDG.
Ja, en jij werkte toen in de cinema. En dan kwamen wij naar de cinema en dan gingen we bij u betalen.
Ja, en ik denk ook dat jij hebt... want jij was ook danseres, hè? Voor Desperados, denk ik, of zo. Ja.
Ja, dat is waar.
Ik kan je zo stiekem zo wat drankjes geven. Dan zeggen we, ik mag eigenlijk niet geven. Maar hier is zo wat colaatjes.
Oh, dat weet ik zelfs niet meer.
Ja, dat weet ik wel. En dan met uw hoofd zo half geschoren. Uw tattoo. Heb je een tattoo nog op uw hoofd?
Ja, ik heb inderdaad een tattoo op de zijkant van mijn hoofd.
Ja.
Mijn eerste tattoo was een wolkje in mijn zij. En dan daarna op mijn hoofd staat Fortune Favors the Brave, het lot beloont de dappere. En die twee tattoos, dat was eigenlijk ook de naam dan uiteindelijk
Ja.
van Clouds of Fortune. Dat was mijn blog. En vanuit die blog is dan Clouds of Fashion voortgekomen.
Wauw,
Ja.
oké. Okay. Alright, wacht, we gaan even terug. Dus
Ja.
10 jaar geleden of meer, leren elkaar kennen. Je was toen echt een
Ja.
food guru. Je had je klein winkeltje op de melkmarkt. Uiteindelijk ben je naar de Nationale Straat overgegaan. Nu, het blogverhaal, ik moet eerlijk zijn, dat is mij wat voorbij gegaan. Ik ben nooit, allez, ik ben bijvoorbeeld ook niet iemand die naar YouTube kijkt. Dus voor mij, dat is wat gepasseerd. Maar ik kwam wel graag naar je winkeltje. Nu, je hebt er juist al gepraat en gesproken over ja, wat de voorbije jaren allemaal is gebeurd. Echt, ik denk dat je daar echt een boek letterlijk over kunt schrijven. Dus Memoirs of Laurentine van Lendegem. Allee, dat is echt zot. Maar, en daarom vond ik het ook heel interessant om jou uit te nodigen. Inderdaad, je hebt mij verteld, het is van Bosbeek naar burn-out. Helemaal prima. Allee, iedereen zijn journey. Maar wat ik denk, dat heel weinig mensen misschien begrijpen, als ik het zo mag zeggen, of nog niet helemaal weten, is dat jij wel iets hebt gevonden momenteel dat helemaal niet dat is, zijnde God. En
Ja.
ja, en God. En ik wou daar toch wel echt over praten, omdat ja, van fashion naar God, allee, het is een ongelooflijke evolutie geweest. Ja. Hoe heb je God gevonden? Wat betekent dat voor jou nu? Dat is natuurlijk een heel geladen vraag, maar ja,
Ja.
more. I'm very intrigued by this story.
Ja, dus ik moet daar eigenlijk. Ik ben wel een soort van uit de kast gekomen met God, noem ik het dan. Op mijn Instagram, maar nog niet heel concreet of heel duidelijk, inderdaad, wat het dan inhoudt. En ja, toen jij mij vroeg voor die podcast, dacht ik, ja, ik wil dit dus inderdaad wel doen, maar mijn verhaal is omgekeerd. En ik zei ook van ja, ik kan nu ook hetgeen wat eigenlijk voor mij mijn leven gered heeft, letterlijk, er niet uitlaten. En dat is dus inderdaad God.
Ja.
Want ik heb dus. Mijn verhaal is dus zo, als ik het nu vertel aan mensen, zeg ik altijd van ja, weet je, ik heb op jonge leeftijd heel veel succes gekend. Ik was bekend, dus ik had roem, om het maar zo te zeggen. Natuurlijk op kleine schaal, afhankelijk van met wie dat je het vergelijkt, maar
Ja.
best bekend geweest in alle kranten, alle tijdschriften. Iets waar heel veel ondernemers van dromen. Ik heb het ja, goed gedaan met Clouds of Fashion, heel veel mensen, grote community opgebouwd. Volgers. Ja, ik leefde echt wel een leven waar heel veel mensen van droomden. Ik kreeg ook dagelijks berichtjes van mensen van, oh, ik wil ook doen wat jij doet. En met heel het ondernemen en een winkel en fashion. En dat spreekt natuurlijk tot de verbeelding van heel veel jonge vrouwen. En dat sprak natuurlijk ook tot mijn verbeelding, want daarom was ik er ooit ook wel mee begonnen met die drive van, oh, wauw, ik vind kleding zo leuk en oh, ik kan hier blijkbaar echt mijn werk van maken. En dat werd dan ineens in een stroomversnelling heel succesvol. En ja, dus op jonge leeftijd al best, terwijl iedereen nog bezig was met feesten elk weekend, ja, had ik gewoon 7 mensen in dienst. Dat is dan zonder stagiaires en interim en zo erbij geteld, maar gewoon echt 7 mensen fulltime in dienst. Ik reisde heel België door, maar ik ging ook vaak wel zelfs dan ook nog op perstrips. Ik schreef dan een boek, of, ja, die events organiseren. Allee, het was natuurlijk gewoon heel veel. En ik heb dus, je weet, ja, ik ben er toen achter gekomen, toen ik 25 jaar was, wat meeste mensen pas ontdekken op hun 30, 40, misschien wel 50 jaar, van oké, het zit niet in succes, want ik heb alle succes dat ik ooit wou en veel meer.
Ja.
En ik ben doodongelukkig. Ik was echt helemaal op, helemaal leeg, helemaal alle dingen. Ik had ooit zo'n droom, dat was dan zo een droom van, oh, als Janica Zaltzis ooit weet wie ik ben, überhaupt gewoon dat zou ik echt heel cool vinden al, dat hij gewoon ooit mijn winkel binnenkomt en denkt, oh, wat een leuk winkeltje. Dat
Ja.
vond ik al fantastisch. En dan, dit is gewoon één van de vele voorbeelden, maar dan kwam dan belde zij mij van Janie TV van, ja, we willen graag die closet sale dat je organiseert, we willen daar graag aan meedoen. Dus dan
Ja.
wou Janie eigenlijk mee op mijn, meedoen aan mijn event, zeg maar.
Wow.
Dus dat was gewoon super cool. En ik dacht echt van, wauw. En zo was eigenlijk het ene na het andere dat ik zelfs dromen die ik nog niet eens had, dat te zot voor woorden was bijna, dat het dan toch uitkwam. Dat gaat nu niet specifiek over Jani, want dat is nu niet zo. Maar toch, zo van die dingen had ik echt de hele tijd dat ik echt dacht van, ja, hoeveel zotter kan het nog worden? Of ja. Ik dacht ook altijd van, ah ja, als ik dan nog een winkel heb, ja, dan ga ik gelukkig zijn. En dan ga ik rust hebben, of dan ga ik het rustiger aandoen. Dan ga ik tevreden zijn, dan is het misschien wel even goed. Maar als je dan elke keer als je daar dan waart bij dat volgende doel, was ik al bij het volgende doel, was ik al met het volgende doel bezig in mijn hoofd van oké, ja, ik wou altijd meer en sneller en beter. En is het, ja, wanneer is het ooit genoeg? En ik, het laatste ook, ik heb al heel veel, ik wil inderdaad ook een boek schrijven en een werktitel is een tijd ook geweest, is alles ooit genoeg? Omdat ik dat dus doorheen mijn leven op heel veel vlakken heb gezien van, niet alleen bij mij, maar ook bij andere mensen, van ja, wanneer is het genoeg? Wanneer zijn we tevreden? Wanneer kunnen we rusten? Wanneer kunnen we ademen? Wanneer kunnen we zeggen van, oh, het is gewoon goed? Want de cultuur die leeft in deze samenleving is ook van constant beter doen, beter worden, beter zijn. Vroeger, in mijn tijd, ik klink wel heel oud nu, maar toen ik dus 20, 25, tussen die 20 en 25 jaar, leefde heel erg, ik keek ook heel erg op naar haar, zij die eigenlijk het girlboss-principe grootgebracht heeft, is Sofia Amoruso. Zij had Nestigal opgericht, dat is ooit ook begonnen met iets heel kleinschalig, was heel groot uitgegroeid. Anyway, zij heeft echt het boek hashtag girlboss geschreven. Yes. En dat begrip was toen zo heel, weet je, elke jonge vrouw wou een girlboss zijn. En ik weet nog dat ik toen in mijn boek ook geschreven had van, girlboss zijn hoeft niet per se te zijn van dat je een eigen bedrijf hebt of dat het allemaal heel groot en veel is. Dat kan ook gewoon zijn, weet je, als jij het leuk vindt om in het weekend koekjes te bakken en daar superveel liefde en plezier uit haalt en door de week leerkracht bent en dat is waar jij passie uithaalt en je, dan is dat, dan ben je ook een girlboss, weet je. Ik voelde toen al van, het is niet juist dat er soort van een ideaal wordt nagestreefd. Ik vind het dat er te veel, zeker ook online, een one-size-fits-all-principe verkondigd wordt. Of het nu gaat over gezondheid, of business, of relaties, of hoe we moeten leven. Zo werkt het, denk ik niet. En ik merkte toen al van, goh, die hustle culture, zeker voor vrouwen, het is zo, ja, ik had het gewoon aan de lijve ondervonden, letterlijk. Ja. Van fysiek, ik was kapot, maar ook mentaal was ik kapot. Ik weet niet of het wel de bedoeling is dat wij als vrouwen op die manier meedraaien. Ja, op dat niveau gewoon. Want wij zijn gewoon echt wel anders gebouwd dan mannen, zeg maar. Er was ook wel ooit een reden waarom wij voor de kinderen zorgden. Weet je, we hebben andere kwaliteiten. En ik zeg niet dat we huismoeder moeten zijn. Of...
Ja.
Maar dat merkte ik gewoon wel. Van, ja, hoe... Daarna ben ik mij daar ook meer in gaan verdiepen. Van, oh, wauw. Ja, waarom... Ja, we hebben natuurlijk eerst heel erg moeten strijden voor onze rechten. Van, oké, we willen niet afhankelijk zijn van onze man en we willen het hele feminisme. En dat is natuurlijk belangrijk geweest voor heel veel zaken. Maar langs de andere kant denk ik soms ook dat we onszelf een heel klein beetje de das omgedaan hebben. Als in, we willen nu ook echt hetzelfde zijn als mannen vaak. En ja, dat zijn we niet. Oké, maar goed, om terug naar mijn verhaal te gaan. Heel veel succes, heel veel, ja, gewoon alles wat ik wou, toch niet gelukkig. Dus al snel tot dat besef gekomen. En ik was heel erg geïdentificeerd met wat Clouds of Fashion was. Want ik was Clouds of Fashion was Laurentien. Als ik ergens kwam, mensen kenden mij daarvan. Als ik me ergens voorstelde, dat was wat ik zei, wie ik was. Dat gaf mij ook altijd wel toch een soort van onbewust, zo'n soort van, ja... Dat is toch een soort van statusdingetje dan, dat je kunt zeggen dat je een eigen onderneming hebt. En ja, ik denk wel dat je dat waarschijnlijk herkent.
Dus,
ja. Ja. Dus ja, die identificatie met, dat maakt het ook heel moeilijk natuurlijk om daar los van te komen. Ik heb echt... Dat was denk ik nog een van... Ik voelde me één heel erg ondankbaar toen ik dus twijfelde om ermee te stoppen en het te verkopen. Ja. Omdat ik dacht van, ja, ik heb eigenlijk wat zoveel mensen willen en ik wil het niet. Hoezo? Hoe kan dat nu? En ben ik niet ondankbaar? En Wat is er dan fout gegaan en wat doe ik verkeerd en hoe kan ik het nog oplossen? Maar ook wel van, wow, shit, maar als ik dit loslaat, dan wie ben ik dan nog? Wie is Laurentien dan? En gaan mensen mij nog leuk vinden? Gaan mensen mij nog interessant vinden? Dat is toch, je bent 25 jaar, op die leeftijd is dat ook echt, alleen nog, en ik denk voor sommige mensen tot het einde van hun dagen gewoon wel belangrijk van... Wie ben ik? En sowieso dat, maar als dat stuk dan wegvalt, als je bijvoorbeeld altijd advocaat bent geweest en dat was hetgeen waar je je mee identificeerde, of je bent altijd moeder geweest en je weet het, je kinderen gaan het huis uit, dan valt dat ook weg en dan toch een stuk. En, dus dat is wel iets, die identiteit is iets waar we denk ik allemaal mee struggelen. En voor mij was dat heel eng om dat los te laten, omdat ik dacht, ja, misschien beteken ik dan niets meer, misschien ben ik dan niemand. Alleen ben ik niet nog iemand. Wie ben ik dan nog in de wereld? En toen dacht ik van, oké, maar... Iedereen vond het altijd heel dapper van mij, dat ik was gestart op zo'n jonge leeftijd en al die risico's heb durven nemen. Maar ik vind het nog altijd veel dapperder om op een gegeven moment te zeggen van, als het niet meer gaat en als het gewoon... Het was gewoon boven mijn hoofd gegroeid. Ik werd er niet meer gelukkig van. Om dan te zeggen, ik stop ermee. Dus ik vond dat stoppen altijd veel dapperder. En vooral ook om die reden, omdat ik niet wist van... Wat zit er aan de andere kant? Wat gaat er nu gebeuren? Hoe gaat mijn leven eruit zien? Ik had ook mijn studies niet afgemaakt. Ik wist niet wat ik zou doen van werk. Ik wist niet hoe ik mijn geld zou verdienen. Zoveel onzekerheden, maar toch die leap of faith genomen van... Oké, ik vertrouw en het gaat zich wel ontvouwen. En toen ben ik eigenlijk heel erg op zoek gegaan naar mezelf. Wie ben ik?
Ja.
Waarom ben ik hier? Wat doe ik? Wat wil ik doen? Wat wil ik nalaten? Wat is belangrijk? En toen ben ik in een soort van... Ik ben uit de rat race gestapt, maar voor mij voelt het wel, als ik nu terugkijk, ben ik in een soort van nieuw rad gestapt. In een rad van zelfontwikkeling, in een rad van zoeken naar wie ben ik, hoe kan ik... Ja, dat is tegenwoordig dan ook wel een soort van heel hot and happening. Ik had daarnet nog een interview met iemand die heel erg probeert mensen bewust te maken van hun social media gebruik. Daar heb ik ook heel wat over te zeggen. En ik zei daarnet ook van, tegenwoordig is het ook wel echt zo van, live your best life, be that girl, op TikTok, allemaal van die video's van, who is that girl en hoe leven die dan? En die staan dan om 6 uur 's morgens op en die gaan dan een matcha latte drinken en die gaan dan... Ja, er worden altijd wel een soort van verschillende levensstijlen, denk ik, geportretteerd, zowel online als in de media en zo, die dan een soort van, dat is dan het wat we willen nastreven. En ben ik echt in die zelfontwikkeling gedoken van, hoe kan ik inderdaad de beste versie van mezelf zijn? En hoe kan ik mijn beperkende overtuigingen oplossen? Waar zitten mijn trauma's? Wat houdt mij tegen? Hoe kan ik die burn-out, hoe kan ik daaruit komen? Want ik dacht, als ik stop met Clouds of Fashion, dan is het klaar. Dan ben ik van die burn-out af en dan ben ik weer Laurentien zoals vroeger. Maar ik denk, iedereen die naar luistert, heeft misschien ooit al met een burn-out te maken gekregen, op welke manier dan ook. Het gaat niet zo snel als we het natuurlijk willen. En nee. En ik begon ook te beseffen van, oh, misschien ga ik wel nooit meer de oude zijn. En misschien hoeft dat ook niet meer, want... Ik weet nu waar mijn grenzen liggen.
Ja.
En ja, ik wil ook niet meer constant daarover gaan. Maar er was dus wel minder mogelijk. Ik was vaker moe. Nog steeds kan ik wel echt goed gaan op middagdutjes. Terwijl daarvoor nooit gedaan. Nee. Dus ja, heel erg met mezelf gaan zijn ook. Ik was daarvoor nooit alleen. Corona was natuurlijk ook... Ik was er daarvoor al mee bezig. Maar toen corona kwam, was het eigenlijk voor mij de ideale moment van... Dat kwam dan nog eens zo tot uiting, omdat ineens, ja, moest je ook alleen zijn. En ik vond dat heerlijk. Ik had echt leren alleen zijn met mezelf, daarvoor al. Terwijl daarvoor was ik altijd druk en bezig. En natuurlijk, ik had mijn bedrijf verkocht, ineens was er veel meer rust. Maar innerlijk zie ik nu ook wel dat er toch altijd wel een onrust was van dat zoekende zijn naar... Ja. Ja, wat is het dan allemaal? En wat is de essentie? En wat is belangrijk? En heel veel dingen gedaan, van breathwork tot kundalini. We gaan elke dag yoga, elke dag kaartjes leggen. Echt wel in het spirituele. Dat, ook wel nog altijd met mijn voeten op de grond hoor, maar toch wel gaan zo dabbelen en ontdekken daarin. En in die wereld wordt er dus geloofd van dat het een... of hoe ik het nu zie, is het eigenlijk een straatje zonder einde. En is het vaak... het gaat heel erg omhoog, want dan lees je weer een boek en dan denk je, oh, wauw, dit is het. Dit ga ik toepassen, of dit ga ik doen, of ik ga zo'n soort therapeut zoeken. Die gaat mij helpen. En dan, ja, dit. Oké, okay, dit gaat het echt zijn. En dat gaat dan ook goed voor een tijd. Of je hebt dan die kundalini-toestand gedaan, of mensen doen ayahuasca, heb ik zelf nooit gedaan. Of paddo's, of zo, ik weet wel, dat soort rituelen dan. En die, daarna komen die daaruit en dan zeg maar, wauw, en ik weet het nu en ik heb het licht gezien en ik ga het nu mijn leven anders aanpakken. En dan, het gaat al heel erg van high en dan komt er een low. En in de spirituele wereld wordt je ook verteld van, dat is normaal. En natuurlijk is het normaal dat we ons niet elke dag hetzelfde voelen. Zeker niet. Maar hoe ik nu de laatste 7, 8 maanden heb ervaren, denk ik echt van, wow, ik ben al 10 jaar zo in een, ja, highs en lows die echt niet gezond waren, echt niet normaal waren. En ik vind het dus heel gevaarlijk wel dat dat wordt verteld van, ja, dit hoort erbij, dit is je spirituele ontwakening, dit is normaal, dit is hoe het hoort te zijn, dat je zo up en down gaat en dan heb je maar weer gewoon een stuk trauma waar je mee bezig bent, dus daarom, dat komt naar me boven, en, of een trigger en een oud patroon en er wordt voor alles, is er een uitleg en voor alles is er een verhaal. Dus daar zat ik heel erg in. En ik geloofde ook echt, ik had ook echt wel die burn-out, het waren echt momenten, ik leefde natuurlijk al een heel ander leven. Ik had echt, ik zei het, ik leefde niet meer in die rush, ik deelde zelf mijn dagen in, ik had geen personeel meer. Ik heb grotendeels, mijn inkomsten kwamen uit samenwerkingen als influencer. En dan daarnaast had ik dan Glow Community opgestart, waar ik ooit mee begonnen was door een Glow Morning Routine Glow Morning Routine Webinar was het eerste. En daarin hielp ik dan mensen, ja, ik legde uit hoe ik mijn ochtenden van rushen en direct werken naar een ochtend van zelfzorg had gebracht en hoe dat mijn leven veranderd had. En daar ben ik nog steeds grote fan van, want ik geloof echt in een goede ochtendroutine. Alleen bepaalde dingen die ik toen deed, doe ik nu wel niet meer, zoals affirmeren en visualiseren en dat soort dingen. Maar ik vind nog altijd wel opstaan is wel nog altijd... Allee, gewoon goed opstaan en niet direct de telefoon nemen. En een vast uur hebben om op te staan natuurlijk qua slaap. En dat is allemaal heel belangrijk nog steeds. Dus ja, daaruit is dan Glow Community gegroeid. Om nog even verder te gaan op het verhaal. En dan Glow Community had ik ook een cursus. Heb ik 3 keer gegeven of 2, 3 keer. Glow Up Your Life traject heette dat. En dat ging dan over, dat was dan 5 pijlers rond zelfontwikkeling, zelfliefde, bewustzijn. Ja, al die dingen eigenlijk die ik zelf dan geleerd had, dat ging dan doorgeven aan andere mensen. En ook wel wat coachingopleiding gedaan en zo. Dus dat was een online coaching traject voor groepen. Mm-hmm. En toen ben ik op een gegeven moment dus in Ibiza gaan wonen, daarna in Malaga. En in Malaga woonde ik dus in een huis met een zwembad, 4 slaapkamers, zeezicht. Ik dacht echt van, dit is de droom. Ik dacht van, daar op een berg wonen, in complete rust, helemaal omgeven door de natuur. De zon, 365 dagen per jaar of toch veel. Ik dacht, ja, dat is het leven, dat wil ik. En ik kon digitaal van overal werken. En dat leek mij, ja, digital nomad. En ik dacht, oké, dit is het dan en dit wordt het. En ik wou me ook wel echt daar gaan settelen. Maar weer was het toch onbewust. Het is raar, want je bent dan zoveel bezig met bewustzijn. En toch trapt je onbewust in zoveel valkuilen. Was ik toch onbewust weer in die val getrapt van, oh ja, als ik daar dan zit, dan ga ik echt die diepere rust, waar ik dus duidelijk nog naar op zoek was, dan ga ik die vinden. Okay. Maar ik zat daar en ik dacht echt, ik heb heel lang geprobeerd van, oké, dit moet het dan zijn. En er waren natuurlijk leuke momenten. Maar ik heb daar echt heel veel duisternis gevoeld en heel diep gezeten. Als in gewoon echt weer dat ik dacht... Op een gegeven moment dacht ik echt van, ja, dit ben ik nu depressief. En ben ik vrij zeker van dat dat ook zo was. Dat ik echt depressieve episodes had. En dan probeerde ik mezelf weer elke keer zo op te peppen. En van oké, kom aan vandaag en ik ga er weer voor. En allemaal goede gewoontes. En doe wel even een cacao-ceremonie. En ik trek een kaartje. En ik maak allemaal weer plannen op mijn vision board. En het erge was, heel mijn vision board wat ik gemaakt had in Ibiza 3 maanden daarvoor, was gewoon uitgekomen, letterlijk. Al mijn dromen, alles wat erop stond tot de auto toe, zo'n jeep, alles was uitgekomen. En ik zat daar, dus ik leefde in mijn vision board, wat ik realiseerd had, met de law of attraction en weet ik veel wat allemaal. Dus ik zat daar, ik leefde in mijn vision board en ik was nog nooit zo ongelukkig geweest. En ik denk, tja, hebben we dat weer? Hoezo creëer ik elke keer mijn droomleven? Want ik heb ook een tijdje bijvoorbeeld heel erg gefitnessd en had ik echt een zieke sixpack. En dan dacht ik ook weer van, ja, dit is... Ja, dit is echt wel wauw, deze levensstijl. Om dan ook weer tot de conclusie te komen, het is leeg. En zo heb ik echt vaak dingen gehad dat ik dacht, oh, ik creëer het. Mm-hmm. Ik ga ervoor, het is er. En je zou kunnen zeggen natuurlijk, ja, weet je, dat is altijd zo met mensen. We willen niets, het is er dan. En dan, ja, dan moeten we het gewoon leren appreciëren. Of dan moeten we daar maar tevreden mee leren zijn. Maar ook dat deed ik allemaal. Elke dag dankbaarheidsoefeningen, elke dag. Hè? Het is niet dat ik, ja. Maar ik zat daar dus en ik dacht, op een gegeven moment... Kijk ik naar dat zwembad en naar die zee en ik was aan het huilen. Ik voelde me zo, zo, zo slecht. Ik dacht echt, ja, ik zou mezelf niet van kant gemaakt hebben. Dus ik zou niet, dat is nooit zo letterlijk bij me opgekomen. Maar ik dacht wel van, ik weet niet of ik nog wil leven. Want als dit het dan is, dat het zo is dat ik elke keer... Ja, ik wist al in wat het allemaal niet zat, zeg maar. Ik wist al van, het zit niet in roem, het zit niet in geld, het zit niet in succes, het zit niet in reizen, het zit niet in off-grid gaan wonen, het zit niet in heel veel rust hebben en eigenlijk elke dag amper moeten werken. Hè? Want ik had dan van heel veel werken, ik werkte eigenlijk heel weinig nog en ik verdiende gewoon de kost. Dus het zit niet in een perfect lichaam, het zit niet in liefde, het zit niet in mannen, het zit niet in seks, het zit niet in uitgaan, het zit niet in elke dag mediteren, het zit niet in... Ik dacht van, waar zit het dan wel in?
Ja.
En toen ben ik echt op mijn knieën gaan zitten. En ik was toen al iemand waar ik eigenlijk, die ook in de spirituele wereld zat, waar ik al een paar sessies bij gedaan had, die was tot geloof gekomen, maar echt als in... Het geloof in God en Jezus en dat Jezus aan het kruis is gestorven voor onze zonden te vergeven, al dat soort dingen. En ik voelde er heel veel weerstand toe, maar ik had wel wat met haar gepraat en zo. En ze zei, ja, weet je, God is het enige buiten u wat u kan helpen. Als in voor echt rust, bevrijding te vinden. En ik dacht toen, ja, helemaal natuurlijk... hopeloos. Ik dacht, weten, ik heb vroeger als kind wel in God geloofd. Als ik jonger was, gingen we naar de katholieke kerk en ben naar een katholieke school geweest. Ik dacht van, weten, oké, prima, ik geef de kans. Ik ga gewoon op mijn knieën zitten. Ik was echt aan het huilen. Dat was ook een soort van... Het was niet zo dat ik het bedacht had of zo, maar het kwam gewoon tot mij dat ik dacht, oké, weten, ik zet me neer. Ik ga zitten en ik zei echt van, God, help mij. Ik kan niet meer. Ik wil niet meer. Ik wil het ook niet meer alleen doen.
Nee.
Zeg het maar. Zeg het maar wat ik moet doen. Toon me maar dat je echt bent. Ja, heel hard aan het wenen gewoon toen. Daarna natuurlijk opluchting. Maar ik dacht, ja, prima, weet je, als ik ween, dan voel ik me daarna altijd wel opgelucht.
Ja.
Maar daarna is er zoveel gaan veranderen in mijn leven en in mijn zijn. En hoe ik kijk naar de dingen en hoe ik alles waarneem en ervaar en... Ja, sinds die dag is er zachtjes aan dus verandering gekomen. En ik begon in te zien ook wel van... Shit, ik weet nu wat het is. En hetgeen wat ik dus teach aan anderen, dat is het niet. Dus die Glow Community, kan ik daar dan mee doorgaan? En ik voelde heel erg dat traject was ook op het laatste hoofdstuk, zeg maar, de laatste pijler... was creëer je droomleven ja. manifesteren. Dus dat ging over law of attraction, manifesteren. En ik dacht, shit man, nee.
Nee.
Het is niet de bedoeling dat we op die manier daarmee omgaan. Want we denken dan dat is en dat dat de bedoeling is. En dat we dan gelukkig gaan zijn. Maar ik had al 100 keer mijn droomleven gecreëerd. En zoveel gezien, bereikt, gevoeld, ervaren. En dat was het niet. Dus ik dacht van, shit, dat is eigenlijk heel, heel gevaarlijk ook om mensen te gaan zeggen van op die manier ja, daarmee om te gaan en alles zelf te willen controleren. Want dat is ook heel, zo ervaar ik het eigenlijk ook nu, die 10 jaar. Ik heb altijd alles op eigen kracht gedaan en altijd heel erg, ja, je creëert je eigen leven, je bent 100% verantwoordelijk voor heel je realiteit.
Ja.
En deels, we hebben zeker een verantwoordelijkheid te nemen in het leven. Maar als ik nu terugkijk naar die law of attraction bijvoorbeeld en dat manifesteren dat ik preachte en dat vision board, ga dan maar eens zeggen tegen een moeder van 3 kinderen die net haar man is verloren, de vader van die kinderen is gestorven, die misschien al sowieso krap bij kas zaten. Allee, natuurlijk, verantwoordelijkheid nemen, heel belangrijk, maar om dan te gaan zeggen van, ja, weet je, het komt gewoon door je negatieve gedachten, of jij zit gewoon nog vast in negatieve patronen. Misschien moet je eens een kundalini-yoga-toestand doen, of misschien moet je elke ochtend visualiseren en mediteren, en dan zal het allemaal dan... ik weet niet, voor mij is er toen echt iets... begon ik echt te beseffen van, nee, dit is niet de weg, of toch niet voor mij alleszins. En sindsdien leg ik dus elke dag mijn leven in Gods handen. En dat is eigenlijk veel mooier en veel beter dan het altijd zelf doen. En altijd ook zelf die last te dragen van... Ja, als er iets slechts gebeurt van shit, ja, dat heb ik zelf gecreëerd. Of ja, altijd toch die druk te voelen van op een bepaalde manier... Ja, het allemaal op ik had altijd wel het gevoel alsof ik de wereld op mijn schouders had. En dat heb ik nu totaal niet meer. En ja, ik weet niet, I don't know if I'm making sense. Want ik vertel het misschien ook niet exact hoe het dan duidelijk is. Maar
ja, helemaal oké. Okay. Ja, helemaal oké. Okay.
Dus zo ben ik dus tot geloof gekomen. Tot God, doordat ik gezien heb dat het al de rest is het niet. Ja. En ik begon toen... Net daarvoor, voor ik op mijn knie ging, begon ik ook te beseffen van ja, het moet wel liefde zijn, dacht ik. De essentie is liefde.
Ja.
Maar welke liefde, van waar komt die dan? Hoe zit dat dan? Is het dan een man die ik moet toelaten in mijn leven? Is het dat wat ik nog mis? Ik dacht, nee. Het is... En toen, daarna, dat ik op mijn knie was gegaan, dacht ik echt, het is de liefde van God. En het is een liefde die we onszelf niet eens kunnen voorstellen, hoe groot en mooi en overweldigend die is. Omdat wij kennen alleen maar menselijke liefde. En we zijn vaak teleurgesteld door mensen, vrienden, familie. Maar ook door de kerk bijvoorbeeld. Ik in de katholieke kerk ook. Als ik nu de Bijbel lees, wil ik echt teruggaan naar die kerk en zeggen... jullie hadden het echt wel over iets heel anders dan wat ik nu ervaar. Het gaat om een persoonlijke relatie. Het gaat niet om religie.
Ja.
Dus ja, Jezus is nu mijn beste vriend. En life is going great.
Oké. Okay. Maar ik had wel de indruk, en ik kan mij vergissen, Laurentien. Je woont dus in Nederland, waar dat religie toch iets meer aanvaard wordt, als ik het zo mag zeggen. Allee, ik weet niet wat ik... want ik heb jou verteld, ik ben in 2020, 2021 een paar keer naar de Christian Church geweest in de Nationale Straat in Antwerpen. En zo een hele... ja, community van heel internationale expats, Amerikanen, Afrikaanse mensen, Aziatische mensen, allee, zo super multicultureel.
Ja.
Maar ik heb toch de indruk dat er in België, want we weten ook dat de Belgische en Nederlandse cultuur, ja, dat staat haaks op elkaar voor mij persoonlijk, misschien voor jou ook, ik weet het niet, dat daar toch wel wat minder aanvaarding is. Heeft het Amsterdam-verhaal dan ook geholpen? Om dan, want je bent, ga je ook naar een kerk dan? Ja, ik vermoed dat wel. Daar.
Ja. Dus ik had altijd al een voorliefde voor Amsterdam. We zijn hier als we kind waren, ben ik hier veel geweest met mijn ouders. Daarna met mijn broer, vrienden van mijn ouders hadden hier een appartement. Dus we konden hier komen. En ik droomde tijdens Class of Fashion al van, oh, ik wil ooit in Amsterdam wonen. Maar ja, toen zat ik in wat ik voelde voor mij, hè, opgesloten in hetgeen wat ik zelf gecreëerd had. Zo voelde het op het einde echt. En toen dan Class of Fashion een afgesloten hoofdstuk was, zeg maar, dacht ik, oké, fuck it. Nu ga ik echt alles doen wat ik nooit heb kunnen doen. Dus freedom, here I come. Dus ik wou ook heel graag in Amsterdam wonen. Heb ik toen 2 maanden gedaan voor het eerst. Dat was dan, denk ik, nu 4 jaar geleden. ben ik hier in de horeca gaan werken. Want ja, hoe leert je mensen kennen? Ik bedoel, toen verklaarde ook iedereen mij zot. Ik ben altijd wel een beetje, hè, zot geweest. Dus ik ben dan in de horeca gaan werken nadat ik net mijn zaak verkocht had en zo. Ik bedoel, er waren zoveel andere dingen die ik kon doen. Maar ik dacht, nee, dit vind ik net leuk. Het is zo'n periode die ik ook voelde van, die had ik gemist. Zo,
Ja.
dat leven zo vrij en geen verplichtingen. En ik wou niet direct zo weer een baan van, met heel veel verantwoordelijkheden. En ik dacht, ja, dit is de ideale manier om mensen te leren kennen. Met superveel plezier gedaan. En toen ook gemerkt van waarom ik Nederland zo leuk vind. Of Amsterdam toch alleszins. Omdat er hier inderdaad is hier heel... Mensen zijn hier heel open, mensen zijn hier heel direct. Als ik straks op een feestje kom en ze vinden het niet mooi wat ik aan heb, dan zeggen ze, nou, wat heb jij vandaag aangetrokken?
Ja.
Terwijl in België zouden ze dan misschien achter je rug zeggen, hij zeg, heb je gezien wat die aan heeft?
Ja,
zo,
ja.
Ik hou van die rauwe eerlijkheid. Ik hou ervan als ik hier op de tram stap, dat die mens, goedemorgen, hoe gaat het? Zegt... En in België kijken ze u amper aan. Dus oogcontact al heel veel voor een Belg. Dus ik merk gewoon... Ik hou van de mensen, hoe ze hier zijn. Ik raak hier elke dag wel met iemand aan de praat. Mensen zijn gewoon opener, directer. Dus daar hou ik van. En dat merk je inderdaad ook wel. Ik denk ook, ik geloof dus dat God mij ook wel echt naar hier heeft teruggebracht. Om die reden. Omdat ik hier... Sowieso voel ik mij hier meer thuis dan in Antwerpen. En ik hou ook wel van de anonimiteit die ik hier heb. Dat klinkt misschien stom, maar in Antwerpen...
Ja.
Ja, ik ken veel mensen sowieso. En veel mensen kennen mij. Er zijn alleen nog meer mensen die mij kennen dan dat ik ze ken. Dus dat is dan toch... Ik weet niet, dat is zo stom, maar... En ook om de duur, ja, weet je, het altijd dezelfde... Ja, ik weet niet. Antwerpen is eigenlijk best klein, als je daar lang woont.
Natuurlijk, ja.
Ja, 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 het is een dorp... Dus hier gewoon, ja, die anonimiteit en de grootsheid van de stad toch ook wel. En ja, ik voelde gewoon, dus vanop de berg voelde ik van, ik ga terug naar Amsterdam. Ik moet even terug. Ik voelde, ik wou heel erg, mijn verlang was echt, ik wil gewoon eens een normaal leven hebben. Ik heb gewoon altijd al, de laatste 10 jaar, het was altijd... Ja, niet normaal, zeg maar. Ik was altijd iets aan het doen dat niet standaard normaal was. Hè. Wat is normaal natuurlijk ook? Hè. Hoe kun je dat omschrijven? Maar ik dacht van... Ik ging terug en ik dacht echt van... Het maakt me al niet uit. Ik wil ook weer gewoon ergens gaan werken. Ik ga wel iets doen. Ik wil gewoon rust, stabiliteit. Dat is echt wat God mij in mijn hart had geplaatst.
Ja.
Van... Ga maar eens gewoon mens zijn. Niet altijd dingen hoeven te doen of te delen of te inspireren of te... bereiken en net, dat was echt alsof God dan door haar heen sprak, maar ik heb een ex-vriendje, niet degene waar wij het net over hadden, waardoor wij elkaar kennen, maar degene daarvoor, dus dat is nu al bijna, ja, ik was zo'n 15, dus 15 jaar geleden, was een sedekeet en zijn oma kom ik nog steeds, tot op vandaag bel ik af en toe met haar en als ik in België ben, ga ik bij haar op bezoek en zij zei, meisje, jij hebt al gedaan... Op je 30, wat andere mensen in heel hun leven niet doen.
Ja.
Waarom toch altijd die druk? Waarom altijd die... Waarom zorg je zelf... Aan wie moet je eigen nog bewijzen? En ik dacht, ja, dat is ook zo.
Ja.
Aan wie moet ik mezelf nog bewijzen? Ik heb al bewezen dat ik heel veel dingen kan. Dat ik heel veel in staat ben. En dat ik alles durf. En dat ik alles kan. En dat ik, ja... En toen, ja, dus inderdaad zo dan weer in Amsterdam terecht te komen van oké, dat is gewoon de stad waar ik wil zijn. En ben die eerste week dat ik hier was een les toneel gaan doen, want ik heb altijd geacteerd als ik jong was. En dat was via een vriendin die eigenlijk niet eens wist dat ik vroeger toneel gedaan had. Die stuurde mij daar naartoe. Daar is nog iemand die mijn vriendin meegetrokken was. En ik had niet specifiek met haar gepraat of zo, maar achteraf kreeg ik toch nog een berichtje van haar. Letitia heet zij. En ze zegt van, ja, hey, Lantien, ik was toch benieuwd. Ga jij verder doen met deze lessen? Of, ja, ik weet niet meer, zoiets. En ik had toen net gesolliciteerd voor best een functie, maakt nu al niet uit. Omdat ik dacht van, ja, ik wil gewoon echt iets gaan werken. Ik wil gewoon eens in loondienst zijn. Ik wil eens zien wat dat mij brengt, want dat is hetgeen wat ik nog nooit gedaan heb. Uiteindelijk is het die baan toch niet geworden, maar die Tisha stuurt mij dus en ik zeg, ja, ik weet het nog niet, maar want er is iets raar gebeurd in mijn leven en mijn leven staat even op zijn kop. Je gaat misschien denken dat ik gek ben, Maar ik ben tot geloof gekomen en ja, alles verandert momenteel. En zij antwoordt zo, ik ook. En ik zo, huh? Ik dacht zo, nou, wat bedoelt zij? En ik zo, wat bedoel je? En zij zegt, ja, ik ben ook net tot geloof gekomen. Ik zeg, nee, dit kan niet. Want ik had echt God gevraagd van, laat mij omringd zijn met mensen die door hetzelfde heen gaan. En zij kwam dus ook uit New Age. Zij was een... zij gaf breathwork opleidingen. Ja, zij was ook helemaal in die wereld. En zij zat dus ook net op dezelfde moment als mij in die overgangsperiode van wow, alles zat op zijn kop, alles is omgekeerd. Het is helemaal zoals ik er vroeger naar keek. En dus dat was zo mooi. Ik moest echt huilen. En ik zei, oh, dit kan gewoon niet. Dit is echt te zot. En sindsdien zijn wij vriendinnen. En ben dan ook eens met haar mee naar een kerk geweest. En we gaan nog steeds naar daar. Maar dat is natuurlijk niet, als mensen dit horen, een kerk zoals jij er ook geweest bent in Antwerpen. Dat is niet een kerk zoals dat je kent, met van die stijve bankjes en allemaal serieuze mensen. En waar ze 10 keer de gong slaan en wierook in de grond gooien. En, dat zijn allemaal mensen die gewoon een levendige relatie met Jezus centraal zetten in hun leven. En het gaat niet om religie en het gaat niet om... ja, Jezus is eigenlijk net gekomen om dat allemaal omver te werpen en om te zeggen van, het gaat om in het hart, wat er in het hart zit en niet of jij nu op straat, op elke hoek van de straat staat te bidden of aan de armen geeft. Als je dat allemaal doet voor de schone schijn, dan is het niks waard. Dus ja, dat leeft hier veel meer en is veel minder taboe. En weet je, ik heb altijd een grote mond gehad en ik vertel altijd wat er op mijn hart ligt. Dus tegen iedereen dat ik hier ook ontmoet, vertel ik ook. Als ze vragen, ja, hoe ben je hier terechtgekomen? Dan vertel ik, ja, ik ben van mijn berg afgekomen doordat ik God gevonden heb. En ja.
Klinkt als een Bijbels verhaal op zich, want dat is
het. Ja, ja, Mozes en de berg.
Voilà.
Ja.
Wauw. Maar... Allee, want ik heb natuurlijk op Instagram wel wat zaken gevolgd, hè, waar dat inderdaad de transformatie is. Spanje, Ibiza, Amsterdam, ineens over God. Ik denk, wow, girl, oké, mega transformation. Hoe heeft uw dichte omgeving, zijnde uw ouders, uw familie, uw besties, als ik het zo mag noemen, how do they respond to something like this? Want dat is toch wel... Ik weet, eerst gelijk, ik zei tegen mijn mama, ik ben de Bijbel beginnen lezen door corona. En ik ga een paar keer naar die kerk, was die oprecht bang. Want die zei echt van, je bent toch niet in de
Dus... Ja, ja, ja. Volgende week komen mijn ouders naar Amsterdam. En ze gaan mee naar de Alpha-cursus, heet. En de Alpha-cursus wordt eigenlijk wereldwijd gegeven. Dat is voor mensen die nieuw zijn in het geloof. Of die benieuwd zijn, of die vragen hebben. En daar eet je samen, dus je komt samen, je eet samen. Dat is in het gebouw van de kerk, maar dat is eigenlijk gewoon een soort van... Je moet je dat voorstellen als een, ja, een soort van parochiaal centrum of zo'n centrum van de gemeente. Of, ik weet niet, dat is gewoon zo'n zaal. En daar eet je dan samen, dan kijk je een filmpje samen van de Alpha-cursus dus. Daarna is er een groepsgesprek en dat is het eigenlijk. En ik heb deze week ook een vriendin meegenomen. Volgende week is slotavond, gaan mijn ouders mee. En ik moet zeggen... Die vriendin van die vorige keer hier was, die meegegaan is, die kwam hier toe en die zei... Een vriendin die ik eigenlijk al 15 jaar ken, maar waar het nu wel zo'n beetje mee aan het verwateren is. Dat is al een langere tijd gaande, maar nu dat ik weer in Amsterdam ook woon... ik ben al... Daarvoor woonde ik dan in Spanje en het is gewoon al een lange tijd aan het verwateren. Maar we bleven toch nog zo'n beetje allebei doen, alsof zo van... Ah ja, dan moeten we binnenkort nog eens afspreken. Je kent dat wel zo, hè, dat je toch nog... Terwijl eigenlijk weet je allebei van, ja, dat gaat er nog niet snel van komen, maar toch... Maar ik zie die super graag en zal altijd in mijn hart zitten. Maar, en ik, het is niet dat ik die niet meer wil zien, maar je snapt, you get the picture. Maar dus zij, Margot heet zij, die dus naar hier kwam, naar Amsterdam, is ook bevriend met haar. En ze zei van ja, ik moet toch zeggen, ze zei wel van ja, maar met dat geloof nu en zo. En mensen in Sint-Niklaas, waar ik dan van afkomstig ben... die lachen Laurentien echt uit en zo. En wat is er allemaal? En ja, zo. Ja, die mensen hebben altijd al een reden gehad om met mij te lachen. Of het nu Klaus of Fashion was, of ik ging in Spanje wonen, of het is nu God. Die mensen hebben altijd al iets gehad om... of als ik huilde op Instagram of zo, dan gingen daar ook altijd zo video's van mij rond. Of dan, ja, whatever. Dat maakt niet uit. Het zijn echt mensen die niks beters te doen hebben, dus dat maakt mij op zich niet uit. Maar ze zei wel van, dat zijn dan wel mensen die ik echt ken. En dan zei ze ook dat er vrienden van haar zelfs die mij niet eens volgen, maar die dan wel af en toe komen kijken of zo. Mm-hmm. Die zo zeiden van, ja, en zijn jij nu nog bevriend met die Laurentine, nu dat die zo, dat die gelooft, zo, allee, ja. En dan denk ik zo, allee, ik heb daar nog maar zo weinig over gedeeld, zo weinig over gepost. En toch is dat dan iets wat mensen zo bezighoudt, omdat er zoveel weerstand op zit. Mm-hmm. En ik was dus heel benieuwd van, oké, als zij nu meegaat naar die kerk, hoe gaat zij dat vinden? En we kwamen daar buiten en ze zei, wauw, dit is echt een van de mooiste avonden die ik in zo'n lange tijd heb meegemaakt. Zoveel liefde gevoeld, zo mooi, wat inderdaad ook dat geloof inhoudt en hoe jullie daarin staan en hoe dat ook uw leven getransformeerd heeft. En ze begreep het gewoon echt en ze zei van, dit, ik snap het. Allee, en als ze nu ooit, ze zei, dat vond ik zo lief, ze zei van, als er nu ooit nog iemand met u lacht of daar belachelijk over doet tegen mij, dan ga ik echt zeggen van, ga eerst maar eens mee met haar naar daar. En als je dan nog met haar wilt lachen, dan zet je echt gewoon zelf... Allee, dan zal je beter met je eigen lachen, want je weet gewoon echt niet waar het over gaat. En ik denk dat dat een probleem wel is, dat heel veel mensen dat niet beseffen, dat niet begrijpen. En dat heb ik doorheen heel mijn leven, is er natuurlijk veel over mij gepraat en over beslissingen die ik gemaakt heb. Maar wat mensen niet begrijpen, of wat mensen niet kunnen vatten, dat is sowieso altijd al... daar kunnen mensen zo makkelijk een afkeer van hebben. Want wat niet begrepen wordt, dat wordt dan geridiculiseerd, zeg maar.
Dus onbemind...
Onbemind is ongeliefd.
Ja,
klopt. Ja. Dus dat merk ik heel vaak. En dus hier nu ook mee. Terwijl hier in Amsterdam, als ik dan nieuwe mensen leer kennen, die niet mijn verleden kennen, die niet weten wie ik vroeger ben geweest of hoe of wat, die zijn heel geïnteresseerd en die willen net meer weten. En die zijn super benieuwd en die vinden het alleen maar mooi. Maar mijn ouders, ja, die zien de transformatie in mijn leven. En die zien hoeveel rust ik heb, hoe gelukkig ik elke dag ben. Dat het inderdaad niet meer zo op en neer gaat. Dat er vertrouwen is. Dat er gewoon rust is. En dat ik gewoon... Ja, die zijn eigenlijk heel blij, denk ik. Of merk ik. En die komen dus volgende week. Ze gaan mee. En dan... Ja, ik heb een vriendin die heel veel weerstand er tegenover heeft. Dus ik mag wel daar iets over vertellen, maar we beperken het wel. En dan heb ik hier ook vriendinnen die echt altijd vragen hebben en meer willen weten, maar die niet zoiets hebben van, oh ja, voor mij is het leuk voor u, maar voor mij hoeft dat niet of zo, hè, weet wel. Ja. Dus dat is veelal wel de reactie. Maar ik merk ook wel gewoon door tot geloof te komen en door... God laat mij zoveel dingen zien. En er was gewoon te veel van alles in mijn leven. Te veel mensen, te veel relaties onderhouden. Te veel hobby's, te veel social media, te veel werk. Te veel, allee, toch nog te veel met verschillende dingen. Te veel van alles, op alle vlakken. Te veel druk, te veel regeltjes, te veel sporten, te veel van alles. En daar ben ik echt in gaan kutten, zeg maar. Toen ik in Amsterdam terug ben gekomen, ben ik echt naar de basis gegaan. Van oké, wat is het nu eigenlijk om mensen zijn en gewoon opstaan, mijn werk doen, niet elke dag. Ja, ik weet niet. Alle druk viel weg. Ik mocht gewoon mens zijn. En dat heeft er ook voor gezorgd dat ik met heel veel vriendschappen ook wel zie van... sommige dingen toch wel best oppervlakkig zijn geweest of zo. Mm-hmm. En dat... Ik ook altijd maar wel gewoon... Weet je, ik vind heel veel mensen leuk. En best wel veel mensen vinden mij leuk. Dus dan heb je al snel heel veel vrienden. Maar je kunt die allemaal niet onderhouden. Dat weten we allemaal. En de mensen die nu zelfs nog niet eens weten of gevraagd hebben... Of dat denk ik ook, dat zijn ook niet de mensen waar ik nog contact mee ga onderhouden. Want dat betekent... De mensen die echt dicht bij mij staan of die ik echt in mijn leven wil... Dat zijn de mensen waar ik het ook echt tegen verteld heb. Van wow... Ja. Jongens, er is iets gebeurd in mijn leven. Ik ben tot geloof gekomen. What the fuck? Dus diegenen die het nu nog niet eens weten, denk ik van ja, af en toe nog eens een berichtje. Maar ja, de reacties op zich van mensen die echt belangrijk zijn, best positief. Ja, gewoon.
Dus ik ken natuurlijk een versie van Laurentine. De laatste keer dat we gingen eten, dat is al ondertussen een paar jaar geleden, was er nu in je fitnessperiode. Ik weet nog, we zijn toen gegaan, je had eten bij Camille. We zijn toen vier.
Ja.
En dan zei je van, Ja, ik wil echt niet snoepen. En ik zei dan, waarom niet? Ja, gewoon om mezelf. Ik wil het weten hoe ver ik kan gaan. Hè? Dus dat is het laatste
Ja,
beeld
ja,
dat
ja.
ik
Ja,
snap en
ja.
liever. Nu vroeg ik me toch wel af. Want zoals ik al zei, ik ben ook. Allez, in my way geloof ik ook. Maar dat is denk ik nog een andere vorm. Een beetje een light versie, laten we het zo zeggen. En ik ben van bepaalde dingen die worden verwacht vanuit het geloof misschien. Van bijvoorbeeld, ik drink heel graag, ik ga dat gewoon eerlijk zeggen, ik mis alcohol, for real, nu dat ik zwanger ben. Like, for real.
Ja.
En ik weet ook dat wij, allez, ja, je was ook wel een feestbeestje, hè? Je genoot ten volle van het leven op jouw manier. Misschien was dat dan ook niet echt te genieten. Maar nu, je vindt God. Hoe vertaalt zich dat? Wil dat dan ook zeggen dat je zegt van oké, ja, ik drink effectief niet meer. Ik ga de coffeeshops in Nederland, daar ga ik zelfs niet binnen. Allee, ik ben maar iets aan het verzinnen, maar wat
Ja.
wil dat zeggen?
Ja, ik ben nooit eigenlijk een grote drinker geweest. Ik heb wel mijn portie feesten gehad,
Ja.
zeker wel. Maar ook niet om te zeggen dat ik daar altijd lamlendig. Nee, er waren wel avonden dat ik ook eens kon drinken. Als ik dronk, dan dronk ik wel, dan ging ik er altijd over. En dan zijn er ook best vaak dingen gebeurd waar ik achteraf oprecht spijt van heb en schaamte over gevoeld heb. Dat gaat echt wel diep en ver, waardoor ik ook besefte van nee, drank is echt voor, was altijd, ik zei altijd al, drank is de duivel voor mij.
Oh.
Meer dan 3 mag ik eigenlijk echt niet doen. Dus ik had altijd al een aversie tegen alcohol. En ook als ik jonger was, wij waren niet een groepje meiden die dan altijd dronken waren of zo. Drugs hebben we nooit gedaan. Dus ik was altijd eigenlijk op dat vlak, mijn vriendinnen zeiden altijd van allee, drink nu toch eens een wijntje. Maar
Ja.
zo bij het eten, zo nooit echt van genoten. Als ik dronk, dan was het om het te voelen, zeg maar. We hebben zeker in mijn leven de nodige joints gesmoord. Maar niet, alleen niet wekelijks, niet maandelijks, ook niet soms 3 maanden niet, soms een half jaar niet. Maar ik bedoel, ik ben geen heilige. Allee, ik heb wel eens een joint gesmoord, om het zo te zeggen. En ik kon daar ook wel meer van genieten, bijvoorbeeld op een festival, om een joint te smoren dan 10 pinten te drinken, zeg maar. Daar werd ik gewoon zo, dat schakelde mijn hoofd uit en was ik gewoon zo, yeah, chill, chill man. Zo. En dan vond ik dat wel leuk om te gaan feesten eigenlijk, wat bijna nooit iemand doet. Maar goed, voor de rest was nooit drugs gebruikt. Alcohol was altijd een beetje, ja. Dus ik zeg het heel af en toe. En dan meestal te veel en dan spijt ook. Dus ik vind het. En vanuit het geloof, sowieso heeft dat er eigenlijk niks mee te maken. Want het is niet dat gelovige mensen niet mogen drinken of
Nee.
geen drugs. Het is dan niet in de Bijbel van oh, je mag niet drinken. Ik zie sowieso. Er zijn wel een soort van leefregels die God bedacht heeft voor de mensen, voor ons, die ons ten goede zouden komen. Maar we hebben vrije wil gekregen van God. Dus het is niet dat hij zegt, oh ja, nu moeten jullie het zo doen en anders ga ik jullie straffen. Zo werkt het niet. Maar ik voel wel door de liefde die ik ontvang vanuit God, die heel echt is en ja, bijna tastbaar wil ik zeggen en levendig. Het is niet een soort van, oh ja, geloven in God en Jezus is een beetje zo. Je kunt dat niet vergelijken. Allee. Ik was er laatst nog over aan het denken. Want het is niet gewoon van, ah, ik geloof nu in een roze olifant die alles voor mij doet. Of ik leg mijn leven in de handen van de roze olifant. Ik denk dat heel veel mensen gewoon denken van, ah ja, weet je, je gelooft gewoon in iets. En dat geeft je een beetje vertrouwen. En nee, het is echt, ik heb mij laten dopen 23 november, als ik me niet vergis, ja. En op die dag heb ik echt mijn leven gegeven aan. En ja, je kunt daar zoveel over vertellen. Maar door de liefde die je ontvangt, gaat je automatisch anders leven. Ik voel nu bijvoorbeeld, ik had al sowieso 1 jaar geen seks gehad. Nu bijna 2 jaar. Heel bewust, heel bewust. En dat kwam niet uit gelovige overtuigingen, maar gewoon vanuit, ik wil liefde vinden. Dus ik ga nee zeggen tegen alles wat chemie is. En ja, casual seks is gewoon puur chemie, is gewoon zoals een hamburger eten, terwijl dat je eigenlijk weet dat je de volgende dag scheiterij hebt en misselijk bent. Allee ja, hè, dat bracht mij nooit iets. Dus ik besefte gewoon van ja, dat is niet voor mij. Ik wil daarmee stoppen. Maar nu merk ik ook echt van ja, ik wil echt een man van God, die dus gelooft in God. En ik wil ook echt wachten tot het huwelijk. En dat is iets wat ik nooit gedacht had te zeggen, want ik was echt wel, ik bedoel, heel seksueel, heel, ja, ik hield gewoon, en nog steeds hou ik van seks sowieso. En dat is dus echt niet doordat iemand mij vertelt. Nooit heeft iemand mij gezegd in de kerk ook of zo. En nu mag dat niet meer. Hè? Zo werkt dat niet, zo gaat dat niet. Maar dat is gewoon doordat je zo een diepe. Je weet gewoon dat hij het goede met ons. Hij weet het goede voor ons.
Ja.
En ik wil daar vanuit liefde ga ik automatisch meer en meer leven zoals hij het bedoeld heeft.
Ja.
En God wil dat we genieten van het leven. Hè. God wil, ik ga ook nog gaan dansen hoor. En ik ga nog lekker gaan eten. En weet je, als ik wijn zou drinken en ik zou het echt oprecht lekker vinden, zou ik ook nog wijn drinken. En, dus dat is echt religie, dat stuk. Zo van, dit, zo moet het dan. Of,
ja.
Maar ik merk wel hoe ik ook in mijn omgeving, dus die vriendinnen, die ik echt een supermooie vriendengroep die ik nu hier ook heb, van allemaal jonge vrouwen die tot geloof gekomen zijn. Echt uit ook zoveel verschillende hoeken, dat je echt denkt, wauw, allee, het is echt zot. Dat zoveel mensen dan hun oude leven, zeg maar, opgeven. Maar het oude leven opgeven is denk ik voor mij vooral... Het is een smal pad. Dus Jezus heeft gezegd, het is een smal pad tot de Vader, hè, die God is. En dat smalle pad betekent dus echt wel... ja, hoe moet ik het zeggen? Je gaat gewoon anders leven. Je wordt gewoon echt vernieuwd van binnenuit. Ik verlang niet meer naar al die dingen waar ik vroeger naar verlangde.
Ja.
En dat is echt het mooiste, want in die tijd dat ik in die zelfontwikkeling en spirituele wereld zat, dan verlangde ik ernaar, dan probeerde ik alles zelf te controleren. Eetregels, regels rondom sporten, regels rondom opstaan en gaan slapen. Dus dingen van hoe ga ik voor mezelf zorgen? Dat waren allemaal regeltjes, hè, die je opzet voor jezelf vanuit, want ik weet eigenlijk dat is beter voor mij.
Ja.
Iedereen weet, het is beter als je elke nacht 7 uur slaap haalt dan dat je elke nacht maar 3 uur slaapt. Dat weet iedereen. En niet gemakkelijk, hè, want we moeten dan echt vertrouwen op onze eigen menselijke kracht die dan ook effectief om 10 uur zegt, ik ga in mijn bed liggen.
Mm-hmm.
Maar ik kan dat niet anders uitleggen dan dat God er dus voor zorgt dat zo van dat soort dingen veel meer vanzelf gaan en vanuit hem komen. Ik geloof dat wij als mensen dus... we willen van onszelf een God maken, maar we zijn dat niet, we gaan dat ook nooit zijn. En die kracht die ik dus krijg van God om heel veel dingen te doen, die ik nooit voor mogelijk had geacht, die komen van hem. Dat is niet ik die dat dan nu ineens... Dus ik had altijd... Ik heb, al 10 jaar heb ik een eetstoornis, eigenlijk. Al langer, 15 jaar. Ik denk dat ik op mijn 13, op een gegeven moment woog ik 40 kilo. Was echt veel te mager voor mijn grootte. Dat is nooit volledig hersteld. Tot 7 maanden geleden. Ik geloof echt, God heeft mij daarvan hersteld. Ik eet nu gewoon gezond, maar ik kan ook gewoon genieten van dingen. Ik heb daar geen intuïtief etencursus voor gevolgd, waar ik wel nog zeker in geloof, hoor. Maar ik heb daar geen cursus voor gevolgd. Ik heb daar geen rare dingen voor gedaan. Ik heb niet mezelf in bochten gewrongen. Dus wat ik al 15 jaar wil, is er nu. Zonder dat ik er eigenlijk moeite voor heb moeten doen.
Ja.
En dat is wat God doet. Die gaat er gewoon voor zorgen dat je voor je lichaam zorg wilt dragen. Ook omdat je weet van... Ik heb het van hem gekregen. En vroeger probeerde ik dat vanuit mezelf te doen. Vanuit zelfliefde. Alles vanuit zelfliefde. Maar... Die liefde voor jezelf is gewoon niet elke dag hetzelfde. Maar de liefde die we krijgen van God is wel elke dag hetzelfde. Want hij is dezelfde gisteren, vandaag en morgen. Dus, ja.
Wauw. Ik ga super... Dit is zo rude, maar ik ga zeggen, ik ga nog 1 belangrijke vraag stellen waar ik aan denk, omdat... Helaas hebben we vandaag niet veel tijd, maar ik heb het gevoel dat we hier een deel 2 aan moeten koppelen, want ik heb nog 1000 vragen. Ik heb helaas niet van mijn leven had gekozen om dit interview met u te doen, want het zijn zoveel dingen. En ik denk ook, na deze aflevering, dat er misschien nog wel vragen gaan komen van mensen. Als je dat...
Ja.
Wacht even.
Ja, zeker.
Als ik vraag stel, Laurentien, heb jij nu ook niet recent een podcast gestart zelf?
Ja, ik ben begonnen. Ik ben inderdaad begonnen. Ja. En de bedoeling is ook om dat verder op te pikken. Maar door... Ik merkte, dus ik zat nog met... Ik was dus Glow Community, ik eigenlijk deze week aankondigen dat ik daarmee ga stoppen. En ik weet niet, ik voelde echt van, ik moet dit eerst afronden. En ik zat ook in een sollicitatieprocedure, dus voor een baan.
Ja.
Een baan, zeggen ze hier. Een job, voor werk.
Ja, een part-time. Ja, je kan de podcastaflevering zeg je baan. Dus ik denk, dat kan iedereen het
baan. Ja, iedereen weet wat ik bedoel. Dus, ik weet niet, het voelde... Ik, ik weet niet, ik had zoiets van, ik wil eerst dat afronden, die baan, en dan ga ik verder gaan met die podcast, omdat ik was dan toch weer mezelf te hard in bochten aan het wringen, om het dan allemaal, ik voelde gewoon van, doe dat als de tijd, als het juist voelt, en ik forceer dat zo'n ding ook niet meer, maar ik ben wel zeker van plan om inderdaad mijn verhaal, zoals ik het nu ook al deels verteld heb, te vertellen, maar nog uitgebreider en daar heel veel aparte afleveringen van te maken, van echt elke hoofdstukje, zeg maar.
Ja, ja, want ik denk dat dat belangrijk is, want ja, hier zijn echt superveel bochten en dingen die ik over kan vragen, maar ik ga de link ook in de show notes zetten van je podcast, zodat mensen ook daar wel kunnen volgen, die nog meer vragen daarover hebben. Maar een grote vraag die ik me nu al heel de podcast stel, dat heb ik mijn vrouw trouwens ook afgevraagd in Spanje. Maar je hebt er juist al een beetje op geantwoord. Je hebt mij gezegd op een bepaald moment, ik ga werken voor God. Je hebt mij er juist ook gezegd, ik zat in een proces van een nieuwe baan. Hoe verdien jij vandaag geld? Of wat is jouw job vandaag? Of ga jij effectief voor de kerk werken? I need to know.
Nee. Nee. Ik bedoel daarmee van, ik wil mijn socials en alles wat ik heb vergaard in de wereld, zo noemen wij dat dan, je hebt de wereld en je hebt het koninkrijk van God, zeg maar, wil ik echt gaan inzetten voor zijn glorie, voor zijn koninkrijk, om het dan maar zo te zeggen. Ik weet dat heel veel mensen hier echt mega error van gaan krijgen, maar ja, zo zie ik het gewoon. God heeft mijn leven gered en alles wat ik heb is te danken aan hem en dat ik er gewoon überhaupt nog ben. Ik wil echt niet weten hoe mijn leven was de laatste maanden zou gelopen zijn als ik hem niet had gevonden. En ik zou soms denk ik ook van, ik zou zo graag willen dat ik gewoon weer normaal kan doen of zo. Of kan zeggen van, thanks God, bye. Ja. Maar dat gaat niet, want ik voel echt een wezenlijke verandering in mezelf. En het is zo echt dat ik het niet kan ontkennen. En dus ik wil daar ook heel graag over praten en over vertellen. En dan ga ik wel zien wat de bedoeling is, wat God wil dat ik doe. Ik ben ook al lang bezig met heel veel ideeën rond het boek. En ik schrijf daar dan wel aan. Maar ik denk dat ik nu wel een visie heb van hoe ik wil dat mijn tweede boek dan gaat zijn. Dus daaraan schrijven. Ik ben ook een coachingopleiding aan het doen van coachen gebaseerd op Bijbelse principes. En dat is een soort van vooropleiding voor mensen die inderdaad met groepen werken of met mensen werken, maar nog niet echt de opleiding. Dus ik wil dan waarschijnlijk in september ook starten met die opleiding. En ik ben dus in Amsterdam toegekomen en ik was toen zo van, fuck it. Ik heb dat toen ook op mijn Instagram gezet van, ik ga gewoon ergens werken, maakt me niet uit waar. En ik was hier met Merel, een van mijn beste vriendinnen. Die woont hier nu ook trouwens, dat is wel superleuk. En zij werkt ook daar nu, zo grappig. Maar dus wij komen in een winkel binnen, Catwalk Junkie heet die. En ik heb daar joggings van, ik heb die ooit bij Zep gekocht. En heel goede kwaliteit. En we wandelen daar binnen, Merel gaat iets passen. En ik begin eigenlijk in die winkel zo de rekken goed te hangen en zo. En we zijn aan het babbelen met die manager van die winkel. En op een gegeven moment komt er iemand binnen. En ik zeg, een andere klant. En ik zeg zo, goeiemiddag. Maar zo heel enthousiast, uit gewoonte, omdat ik altijd een winkel heb gehad, hè. En die man zegt, nou, dit heb je vaker gedaan. Ik zeg, nou ja, zeker, dat heb ik zeker vaker gedaan. En vertel ze, ja, ik heb winkels gehad en zo. En zegt, nou, wat doe je dan hier nu? En ik zeg, ja, ik woonde in Spanje, maar ik kom terug naar hier. Maar ik weet nog niet wat ik ga doen. En ik heb een community, want dus ik heb de laatste 6 maanden wel nog de community verder gezet. Ik heb de cursus stopgezet en de community heb ik gewoon veel aardser gemaakt. Dus topics van meal prepping tot financiën. Tot slaap, dat soort dingen allemaal. Dus niet meer iemand die reiki komt geven of weet ik veel van die zweverige dingen. Dus ik heb die gewoon aardser gemaakt en verder gezet. Dus dat was deels mijn inkomsten. En dan was ik dus daar in die winkel en dan zei hij tegen mij, nou, zoek je dan nog een baantje? En ik zeg, ja, misschien wel. Dus ik dacht eerst ook ego, helemaal in de weg van, ja, ik kan toch niet echt in een winkel werken? Ik bedoel, ja, dat heb ik toch gedaan. Ik had een eigen winkel, dat kan toch niet? Maar toch, daarna bleef ze in mijn hoofd zitten. Ik s'avonds nog een bericht naar hem gestuurd had, want ik had wel zijn nummer gevraagd. Ik zei van, ja, misschien wil ik wel proberen. En dan die zaterdag nog geprobeerd. S'avonds reek ik naar huis. Ik was gewoon tranen. Ik was zo gelukkig. Dat was zo'n leuke dag geweest. Met die mensen, die klanten, dat sociaal contact. Ja, weet je, ik kwam van een berg. Ik had daar 9 maanden op een berg gezeten. Ineens terug onder de mensen in Amsterdam. Ik weet niet, ik voelde me zo intens gelukkig dat ik echt dacht, ja, Whatever, wat iemand daar ook weer van denkt. Ik heb altijd mijn hart gevolgd. Ik ga nu vooral God volgen, maar hè, ik ga... Whatever. Dus ben ik daar gaan werken, part-time.
Ja.
2, 3 dagen per week. En dan dus Glow Community daarnaast. En zo zijn de laatste 6 maanden geweest. En nu ben ik dus net aangenomen, die Letitia waar ik daarnet over vertelde. Ja. Ze werkt bij een supermooie stichting hier in Amsterdam. En die stichting heet De Buitenboordmotor. En daar zochten ze nog een communicatiestrateeg.
Oh.
En een paar keer naar die vacature gekeken. Maar elke keer dacht ik, ja, maar ja, is dat dan de bedoeling? En ja, je bidt daar dan ook voor. En je vraagt aan God voor leiding. En ja, ik weet niet, ik bleef toch altijd maar teruggaan naar die vacature. Ik dacht, ja, weet je, ik ga gewoon eens bellen. Mm-hmm. Op gesprek geweest. Direct een supergoeie klik. En zij willen echt de arbeidsmarkt willen zij vermenselijken. Dus de mens weer centraal zetten. Wat ook supermooi aansluit bij wat ik zelf ook heb ervaren. Dus ja, dat was echt zo van... Oh, wauw. En ik ben daar dus nu aangenomen. En ik ga dan... De winkel ga ik denk ik nog 1 dag blijven doen. Gewoon voor de lol, ja. Omdat ik het zo leuk vind. En dan 24 uur bij dat bedrijf. Maar dat is, ja, ik mag ook van overal werken. Heel geleide uren. Een vrouw die ik daar sprak, die zei ook van... Ja, ik was ook 10 jaar zelfstandige. Maar hier heb je alle voordelen, maar niet alle nadelen van in dienst zijn. Dus superleuk bedrijf om voor te werken. Dus ja, ik heb er superveel zin in. Ik begin dinsdag.
Leuk.
En dat is mijn eerste echte baan. Allee, in loondienst ja. Ever.
Wow.
En ik ga dus Glow Community stopzetten dan. En ik ga zien, wie weet, richt ik wel nog een Glow Community op, maar dan voor gelovige mensen. Of I don't know, ik weet het nog niet. Ja.
Wow, girl.
Dat.
Ja, ik moet eerlijk zeggen, we hebben al een uurtje rondgewandeld ongeveer. Maar ik stel voor dat ik u echt binnenkort, als je dat ziet zitten, of binnen een paar maanden terug heb. Ja. En dan... Dan misschien eens inchecken hoe het nu met je gaat. Want ja, ik heb het gevoel dat je ook wel... Ja, je hebt God gevonden, maar je zit duidelijk ook nog wel zo in die transitie naar dat nieuw leven, naar die nieuwe baan, het leven in Amsterdam. Allee, ja. Zoveel is dat er de komende maanden op een rustig, aangenaam en authentieke manier op jouw pad gaan komen. Dat geloof ik oprecht. Want ik voel ook een Laurentine die ik eigenlijk niet ken, maar wel... I love you, hè. I have always loved you. Dus ik ben gewoon
trots
op je. Ik vind het... Heel inspirerend en ik hoop gewoon dat mensen inderdaad tot hier hebben geluisterd tot het einde. Want ik kan me voorstellen, dit is een grote stap dat je hebt gezet. Je bent er vooruit gekomen en gelooft in God. Ik weet dat dat heel veel weerstand waarschijnlijk oprakelt inderdaad bij mensen. Maar allez, ik vind het heel knap, ik vind het heel bold. En ik wens u gewoon ook echt ja, dat geluk dat je echt verdiend hebt. Want je hebt denk ik heel veel mensen geïnteresseerd in je leven. Je hebt heel veel gedaan. En dat is nu op een nieuwe manier en dat is ook gewoon oké. Dus allee, ik vind het prima, ik steun je, ik wens je echt het allerbeste toe en ik vind het ik vind het op jouw manier, ook al is dat niet mijn klassieke money manifestation en al, maar dat maakt het niet uit, you do you en dat vind ik heel badass. Dus bedankt ook om je verhaal, terwijl je uur zo eerlijk te delen. Ja, ik ben heel benieuwd naar de podcast die je dan, wanneer je er klaar voor bent, ook wel verder zult ontwikkelen. En ja, ik... want blijft Instagram nu bestaan, Laurentine? Want je hebt even gezegd dat je het gaat...
Ik blijf gewoon delen. En ik dacht toen ook weer, dat was helemaal in het begin, als ik hier toe kwam, dacht ik ook... Weet je, als ik die rust wil, ik moet gewoon echt daarvan gaan. Dat medium is zo toxisch. Ik wil er eigenlijk niks mee te maken hebben. Maar langs de andere kant is, dat was een soort van ook wel een beetje mijn manier dan om weer zo van, ah ja, als dan, als ik dat verwijder, dan ga ik die rust hebben. Maar God heeft me nu echt getoond van de rust komt echt van hem en van telkens weer leunen in zijn armen. Ja. En Dus ik blijf delen. En,
dat is cool. Dat vind ik leuk. Ja. Ik ben ook wel blij om het te behouden. Dat is tof. Ah, wel.
Ja.
Hey, fantastisch. Ja. Nogmaals, ik ga het nog eens een keer zeggen. Ik ga je terug uitnodigen, want a lot of things I need to ask again. Bedankt voor wel uw tijd te nemen vandaag in jouw verhaal. En bedankt ook om op deze podcast, ook al is het misschien... Ja, het is niet hustle-minded per se, maar mijn podcast is vooral ondernemer erachter te laten zien. En al ben je geen klassieke tussenhaakjes ondernemer meer... Je hebt wel een heel mooi verhaal te vertellen. En ja, bedankt om dat zo open en eerlijk met ons te delen, Laurentine.
Ja, heel graag gedaan, heel graag gedaan. Ja. En ik blijf ook mijn BV nog behalen, bijvoorbeeld. Wat ik zei, van voor Gods Koninkrijk moet ik nu aan denken. Ik ben bijvoorbeeld 3 weken geleden ergens gaan spreken
Ja.
over mijn geloof. Daar werd ik dan ook voor betaald, bijvoorbeeld. Dus dat zijn dingen dat je... Ik wil mezelf niet meer centraal zetten. Ik wil God centraal zetten.
Ja.
En hopen dat ik daarmee, wie weet, zaadjes kan planten. Of dat iemand ook zich herkent in mijn verhaal en denkt van... Oh, wauw. Mijn identiteit altijd maar vinden in de wereld. Ja, dat maakt mij inderdaad niet gelukkig. Of dat houdt mij zoekende. En oh, wauw. Wat als het inderdaad zo makkelijk kan zijn van gewoon God aannemen. En dat er dan zoveel zwaarte weg kan vallen. Ik bedoel, mensen worden echt geheeld van depressie. Van zoveel verslavingen van dingen. Dus ja... God is goed.
Zalig, zalig, zalig. Oké. Eigenlijk dus mensen kunnen voorlopig dan eigenlijk niks bij je kopen of boeken, bij wijze van spreken. Ze kunnen je wel volgen.
Nee. Ja, ze kunnen me zeker volgen. Ze mogen mij ook een berichtje sturen. En de podcast komt online. En om mij volgen is leuk. Vind ik leuk. En je mag ook altijd een bericht sturen. Ook als je denkt van... Meid, wat heb je allemaal zitten zeggen? Ik begrijp er niks van. Dan leg ik het graag uit, ja.
Denk alsjeblieft. Nee, ah wel, maar...
Prima.
Ja, oké, okay, prima. Ik zet de link van jouw Instagram in mijn show notes. Prima. En van jouw podcast. Nee, leuk. Goed. Oké, okay, dan ik zou zeggen, dit is een van de meest unieke afleveringen tot nu toe. Dat er op Burnout to Boss Babe heeft plaatsgevonden, denk ik. Maar heel erg bedankt, Laurentien. Bedankt ook om te luisteren allemaal. Als je deze aflevering hebt geluisterd en je hebt zoiets van... Oké, okay, wow, echt, didn't see this coming? Of ik voel helemaal mij relatable misschien met Laurentien. Misschien zijn er echt wel warriors of God die dit horen en denken... Fuck jij, eindelijk een bosbabe die hierover praat. Allee, misschien... Nee, bosbabe ga ik niet meer gebruiken. Een prachtige vrouw of een... voilà, oké, okay, you get what I mean. Voilà, laat het ons zeker even weten. En bedankt om te luisteren, vrienden. En tot volgende week voor een nieuwe aflevering.